Goedendag dames en heren, welkom bij weer de nieuwe aflevering van de Fuelflow podcast. Vandaag in de aflevering bespreken we de Grand Prix van China.
Ja, een geverfde baan, de uitzendrechten en mogelijke vervanger van Hamilton.
Nou, en dan beginnen we nu met het laatste nieuws als eerst.
Ja, Joep, brand los.
Ik wil beginnen met Sainz en Red Bull. Die zijn met elkaar in overleg voor een stoeltje in 2026. Zeg je dat goed? 2025?
Zou die niet naar Audi gaan, Sainz?
Die kans zit er wel dik in. Maar toch is Red Bull het gesprek met hem aan de gang. Maar het schijnt dat het bod wat Audi gedaan heeft bijna niet te matchen is. Althans, Red Bull wil het niet hetzelfde bieden als wat Audi doet. Marco is lekker uit de stoel geklapt. Van joh, ze hebben echt een extreem hoog bod gedaan. En aan de andere kant denk ik van ja, ik zou lekker naar Audi gaan.
Ja, wat nieuws. Kun je een beetje je eigen richting opsturen.
Ja.
En je weet zolang Verstappen bij Red Bull zit, dat je nooit de eerste coureur wordt.
Nee.
Of je moet jezelf echt naar boven vechten, maar je begint wel 1-0 achter.
Hooguit word je een goede tweede. En besef je ook dat Audi in principe in elke raceklasse dat ze meegedaan hebben ook gewoon kampioen zijn geworden. Ooit een keer. Ja. Dus ze gaan er ook serieus voor.
In een goed moment. 2026. Een hoop veranderingen. Eigenlijk begint elk team weer een beetje vanaf nul.
Dus, in principe wel. Dus
mooie kans.
Ik zou het aanbod van Audi gedaan hebben. Het is natuurlijk wel zodat hij dan volgend jaar eerst een jaar bij Sauber moet rijden. Dus dan ga je wel weer helemaal terug naar de achterkant van het veld.
Ja.
Maar of je neemt een sabbatical van een jaar. Je gaat er gewoon even een jaar tussenuit en je gaat andere dingen doen samen met Audi.
Ja, nou, ik vind het een moeilijke keuze. Want als je ziet wat Sauber de laatste tijd doet, dan zie je wel niet geweldig.
Ja, eens.
Gaat het niet zo lekker. Maar aan de andere kant, ja, weet je, als je daar dan toch nog wat kan laten zien en toch wel een beetje buiten dan de auto om toch al een beetje in het team kan gaan zitten. Is ook wat waard.
Ja, ik zou dat misschien nog wel gedaan hebben. Je merkt ook van nu Nick de Vries is naar Toyota gegaan. En die hebben jullie nu ook de 6 uur van nog wat gewonnen.
The World Endurance.
Ja.
Met, dat is natuurlijk
ook een mooie. Ja, dan word je ervan kampioen. En misschien blijft de spirit dan een beetje. En het leuke is natuurlijk, bij Audi er wordt er weer een nieuw kleurtje aan de auto gegeven.
Ja, het zal grijzig rood worden iets in die hoek. We hebben natuurlijk al wat concepten gezien vorig jaar toen ze zeiden Audi komt er misschien al eerder in. En dat zag er wel heel goed uit.
Ja, het was een mooie auto. En over verven gesproken.
Ja, dat vond ik echt een bizar nieuwtje wat me te oren kwam. Is dat de baan is niet vernieuwd. Er is geen nieuwe toplaag opgelegd. Maar ze hebben hem gewoon een kleurtje gegeven, geverfd en dachten prima zo.
Een topcoating.
Ja. En ik denk, bizar.
Maar hoe kan je in godsnaam de baan verven? Wat voor absurd idee is dat? Daar wordt het al helemaal glad van.
Ja, je gaat alle oneffenheden, geef je eigenlijk een soort een laagje eroverheen. En je weet hoe dat gaat. Als je voorwerpen gaat coaten, dan wordt het een soort van glijbaanachtig idee.
Ik heb iets nieuws. F1 on ice.
Nou, ik denk dat je afgelopen weekend best kan vergelijken met het idee wat jij nu hebt.
Ja. Mooi bruggetje misschien naar de SQ3 waar het geregend heeft. Man, wat was dat een glijpartij.
Ja joh, de coureurs waarvan je dacht, die houden hem op de baan, hadden het er moeilijk mee. En de enige twee die het een beetje aardig volhielden waren toch wel Norris en Perez. Die wel soepel over de baan gingen.
Dat komt omdat Perez niet zo hard gaat.
Fair.
En bij Norris misschien omdat hij gewoon een goede auto heeft en de band op temperatuur kon krijgen.
Ja. Maar ja, toch is het leuk om iemand ergens bovenuit te zien steken zoals Perez deed.
Hij zeker. Ziggo loopt ook de uitzendrechten mis. Ondanks een hoger bod hebben ze de uitzendtochten toch weer voor 5 jaar naar Viaplay gegaan.
Ja, ik snap het niet. Hoeveel gezeur er is geweest in de afgelopen jaren.
Ja, over rechten en het kostte veel. En
bijna failliet.
De FOM wilde eraan verdienen. En nu krijgt ze een hoger bod en dat slaan ze af omdat ze het de Viaplay meer gunnen. Of ja. meer een gunfactor hebben, ja.
Maar was er niet een tijdje geleden nog het geval dat ze bij allerlei partijen aan het kijken waren Viaplay? Waar kunnen we het kwijt? Koop het alsjeblieft voor ons, want we gaan bijna failliet. En ja. nu gaan ze dan weer geld ervoor bieden om het toch te houden.
Nou ja, het schijnt dat ze natuurlijk, ze hebben heel veel tak hebben van Viaplay hebben ze verkocht. Ze hebben heel veel geld van de aandeelhouders geleend. En ze hebben sinds volgende maand gaan ze de prijs omhoog gooien van 16 naar 18 euro in de maand.
Zo, waar zijn we dan ooit begonnen? Was het 13 euro?
Volgens mij is het bij 7 euro begonnen. Of kun je het eerste jaar voor de helft van de prijs krijgen.
Ja, en nu zitten we op 18 euro.
Ja, en ik vind Netflix vind ik al duur en dat is volgens mij 15 euro in de maand. En
ja, daar... voor het alle uitgebreidste abonnement inderdaad. Ja,
ja klopt. Maar Netflix heeft ook een tapine. Weet je, ja. bij Netflix is het niet dat ik één keer in de maand op een zondag kijk. Of twee keer in de maand op een zondag kijk.
Nee, die maken heel veel eigen content. Die zijn constant bezig. Ja, die hebben gewoon echt wel... Die bieden waar voor je geld.
Ja.
En als je alleen Ziggo... Of ik bedoel, alleen Viaplay hebt voor Formule 1... Ja, dan is het wel, best een groot prijskaartje wat je betaalt.
Ik heb Viaplay, ten eerste heb ik nu Viaplay omdat ik het via mijn aanbieder van internet voor een paar euro goedkoper kon krijgen. Toen dacht ik, maar weet je, dan vind ik het wel wat waard. Toen was het voor mij nog maar 9 euro in de maand. Maar ik stap van provider over. Dus ik ga een ander internet nemen thuis en ik ga er geen 18 euro per maand voor betalen. Nee, begin er niet aan.
Nee.
Ik vind Netflix al veel te duur. Ik kijk er niks anders op dan Formule 1, nee. persoonlijk.
Nou ja, dan moet het toch maar, moet je maar weer terug naar F1 TV.
Ja.
En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dit jaar weer een abonnement heb gedaan. Het is nu 100 euro.
Je hebt
euro.
Een jaarabonnement genomen, hè?
Ja.
Dat is wel jammer.
Ja, helaas. Nee, dat is nu 100 euro per jaar. En dan kom je uit op een 8 euro per maand. Dus dat is op zich niet verkeerd. Dat ja. is goed te doen als je dan 8 euro per maand... En soms heb je 2 races in de maand... En dan toch een kwalificatie in sprint race. Ja, houdt het wel leuk.
Ja. Ik zeg mijn abonnementje weer op. Gelukkig heb ik een maand abonnementje bij Viaplay. Dus ik kan het elke maand kan ik het weer op zeggen.
Ja, precies.
Dus dat wordt mei nu.
Oké. Okay. Gaan we lekker door naar het volgende nieuwtje. We zeiden het al even in de intro natuurlijk. De mogelijke vervanger van Hamilton. Het begint er steeds meer op te lijken. Dat het iemand wordt uit de Mercedes Junior Academy van de Formule 1. En genaamd Kimi Antonelli. Kende jij hem
vorig? Nee, persoonlijk heb ik er niet zoveel van gehoord.
Ik naar alle eerlijkheid ook niet. Ik heb hem wel even gegoogeld. En ik zal eens een beetje vertellen waar je hem van zou kunnen kennen. Hij is 17 jaar, komt uit Italië. Dus dat is altijd leuk als we weer... naar de Tifosi gaan.
Heerlijk.
Dan kunnen ze en voor Ferrari juichen en voor Mercedes. Hij is ADAC Formule 4 kampioen. En daarnaast heeft hij ook nog de Formula Regional Middle East.
Ja, dat is in Japan, toch?
Ja, inderdaad. Heeft hij gewonnen.
Was dat niet waar dinges ook reed? Liam Lawson?
Dat zou goed kunnen. Dat
was dat Formule Nippon?
Nippon, ja.
Nou ja.
Ah, in de buurt. En zijn carrière is begonnen bij het kartteam van Nico Rosberg. Dus daar is hij begonnen met racen. En dat zal niet met de huidige coureurs zijn geweest. Want hij is natuurlijk wel even jonger, met 17 jaar. Maar ik denk dat dat wel veelbelovend klinkt.
Ja, ze willen hem voor mij met zijn 18e verjaardag wel eens in een Formule 1 auto hebben.
Maar ja, dat is mooi.
Mooi streven.
Waarom pas met 18?
Dat mag niet meer eerder. Tegenwoordig moet je 18 jaar zijn om in een Formule 1 auto te mogen rijden. Dat is met dank aan de ene. Ja, ja duidelijk. Dat is vaak benoemd. Dus dat komt goed. Nou, en natuurlijk kwam het heugelijke nieuws vorige week dat Fernando Alonso ook 2 jaar bijgetekend heeft.
Dat vind ik wel leuk. Als je ziet wat hij toch nog neerzet.
Ja, maar besef je dan, hè, als Kimi Antonelli volgend jaar komt meedraaien op zijn 18 jaar. Dan is Fernando Alonso 43 of 44. Er zit er gewoon bijna 25 jaar verschil tussen de jongste en de oudste.
Ja, dat is toch gaaf. Ja, ik weet dat jij er niet achter staat. Maar ik vind het gaaf dat zo'n groot verschil kan zijn en dat iemand toch nog meekomt.
Oké, ik ga mijn mening een beetje bijstellen. Fernando Alonso mag 2 jaar blijven.
Oké. En vanwaar deze omswaai?
Nou, ik vind dat hij, hoe hij dit weekend heeft laten zien, dat hij het gewoon meedoet.
Ja, ondanks als je dan, ziet hoe zijn teamgenoot het in dezelfde auto doet.
Absoluut. Nee, vervang Stroll maar. Als je een van die twee moet vervangen, dan mag je Stroll lekker aan de kant zetten.
En wie zou je dan graag in die auto willen zien?
Liam Lawson. Ja. Nee, ik zou Yuki Tsunoda zou ik naar Aston Martin zetten. Wat natuurlijk helemaal niet meer gaat gebeuren. En Liam Lawson naar de Visa Card Racing Bull.
Ja, nou ja, ik denk dat Liam Lawson wel in zijn handje zit te wrijven om in die auto te stappen op het moment.
Ja.
En nou moet ik eerlijk zeggen dat dit weekend deed Ricciardo het wel echt een stuk beter.
Ja, dat was een keer 1-0 voor hem.
Ja, en dan wordt hij eraf gekegeld. Maar daarover meer, straks meer.
Nou, daar wil ik nog wel een hot take op doen. Want ze is natuurlijk gewoon gezegd dat Ricciardo bij de zomerstop vervangen wordt. En ik denk dat dat nog steeds wel zo is.
Ja, denk je dat het lot al bezegeld is?
Ja, ik denk het wel.
Of hij moet nu hele bijzondere dingen gaan laten zien. Maar jij kan ook niet zomaar zeggen van jij gaat in de auto. Of hij moet het nu beter gaan doen, dan heb je pech. Dat kan je ook niet maken.
Nee, maar hij heeft nog de tijd tot de zomerstop. Dus laten we eraan houden. Ja, we hebben het al gehad. Nick de Vries wint de Endurance Race Championship voor Toyota. De eerste race, bedoel ik. In Amerika, volgens mij. Een 6-uurs race.
Nou ja, dat is best knap. Als je kan voorstellen dat er bij sommige 2 uur durende Formule 1 races al naast de auto lag.
Ja, check.
Ik vind het leuk. Ik ben blij dat hij zijn ding gevonden heeft. Het is natuurlijk altijd leuk om een Nederlander te zien slagen.
Absoluut.
In een sport.
Voor mij was het met de Japaner Kobayashi dat hij gewonnen heeft. Nee?
Dat weet ik niet zeker.
Met Porsche achter hem aan. Duidelijk. Okay. Ze willen beginnen met een nieuwe puntentelling.
Ja, daar had ik ook wel over gehoord inderdaad. Om de competitie een beetje uit te breiden naar de andere teams.
Ja, je hebt natuurlijk nu puntentelling van plek 1 tot en met plek 10. Waarvan plek 1 krijgt er maximaal 26 en plek 10 krijgt er nog eentje. Dan zeg ik uit mijn hoofd, dan is het voor mij plek 8. Die krijgt dan 4 punten. Plek 10, 1, plek 2. Plek 9, 2 en plek 8 dan 4.
Ja.
Wat ze nu willen gaan doen, tot en met plek 8 blijft hetzelfde. Dus de puntentelling is nu als volgt. Dat je op één plek 1 krijg je 26 punten maximaal. En op plek 12 1. Dan vraag ik me alleen af hoe het met de snelste ronde zit. Nu krijg je natuurlijk als je in de top 10 zit met de snelste ronde 1 punt erbij. Zal het dan in de top 12 zijn met de snelste ronde 1 punt erbij?
Dat zou ik wel zo houden.
Ja.
Want het wordt nu natuurlijk, is het, zo heel eerlijk zijn, toch een beetje een soort van genade puntjes.
Ja.
Dat je nog even een puntje krijgt. Maar ja, dan kan je dus ook zeggen van, als je zesde rijdt, ik knal gewoon mijn auto de pits in, zet de supersoft onder, wordt nog net elfde met een punt en dan nog een punt, want ik ging het toch niet halen.
Ja, nou prima toch? Dat krijg je wel weer van die leuke cowboy dingen.
Ja, oké. Maar dan moet toch ook wel een beetje naar de beste gaan. Dat je de hele tijd op kop rijdt, of in ieder geval in de top 10 en dan...
Nee, maar nu zag je bijvoorbeeld dat Fernando Alonso de pits binnenreed, daarna op de 12e plek terugkwam, wel naar nieuwe banden toe ging en wel zo snel als een ronde reed. Die klom zich wel uiteindelijk wel weer terug naar de 7e plek.
Ja.
Maar het kan best zijn dat je dan zegt van joh, mijn strategie werkt gewoon niet en ik moet nog een keertje pitten. Nou, dan flikker ik nog even een keertje een rode band onder. En dan ga ik de laatste 5 rondes gaan proberen nog een puntje te sprokkelen.
Ja, ik heb er niet zoveel op tegen, maar ik zie er ook niet zo de meerwaarde van in.
Dus jij zegt, laten we de snelste ronde punt lekker in de top 10 houden.
Ja, maar ja, aan de andere kant wordt het ook niet heel onoverzichtelijk. Gewoon alles waar je punten aan kan verdienen, kun je de snelste race ronde aan verdienen.
Ja, nou, het is mij met even. Ik denk dat ik het alle twee prima vind. Het voordeel is natuurlijk wel dat je als team in de achterhoede wel meer kans maakt om nog een extra puntje. Terwijl de topteams hebben al zo enorm veel punten.
Ja, aan de andere kant vraag ik me wel af, de auto's die, nou ja, die 11e en 12e plek halen, zijn die in staat om de snelste raceronde neer te zetten?
Ja, natuurlijk wel. Als jij een keer de...
Ja, maar het is niet alleen banden, hè? Nee, maar... Er is wel een reden voor dat, dat de top 10 eigenlijk al gevestigd is.
Maar is het ook niet een beetje nu het kip en ei verhaal, omdat ze de snelste ronde toch niet krijgen, of het puntje van de snelste ronde toch niet krijgen, dat ze het ook niet gaan proberen? Je zou natuurlijk iemand kunnen hebben die even snel alles op alles zet, om dat puntje toch te behalen. Ik denk dat je het wel moet doortrekken. Laat gewoon de eerste 12 mensen ook nog een puntje voor de snelste ronde kunnen krijgen.
Zoals jij zegt, ik heb er niet zoveel op tegen, dus ze mogen zich uitleven. Ik vind het
super vet. Laat ik het zo zeggen dat je nu een keer Albon of een Tsunoda of een Ricciardo dan een keer op de 12e plek eindigt. Maar kijk naar Ricciardo, die zou het kunnen, denk ik. Als je Ricciardo een rode band geeft en gewoon een keertje zegt, push maar zover als dat je hebt. Maakt niet uit, de banden kan je helemaal snot rijden. Want je hoeft toch nog maar 2 ronden te gaan. Probeer het maar.
Ja, dat is ook weer zo. Ja, het is om het even, ja. Inderdaad.
En nou, dat ja. Dan degene die voorop rijdt, die denkt, zoek het uit. Ik ga nog even met oude banden nog harder dan jij met nieuwe banden.
Ja, inderdaad, laat het ze maar proberen.
Ja, toch?
Wij zijn altijd wel heel erg van het doe maar en laat maar gaan.
Ja.
Dus hierin ook. Oké, gaan we lekker door naar de race en alles wat daarbij komt kijken.
Maar helemaal wat een weekend.
Ja.
Wat vind je van het nieuwe format?
Ik vind het wel beter nu.
Dus eerst de sprint quali.
Ja.
Daarna de sprint race. Daarna de gewone quali en dan op zondag lekker de race.
Ja, stukken beter zo. Niet dat je op vrijdag eerst de kwalificatie krijgt. Dan krijg je zaterdagochtend de sprint shootout.
De sprint shootout, ja, sorry.
En dan krijg je de sprint race. En dan krijg je zondag, ga je weer door met de resultaten van vrijdag om dan echt te gaan racen.
Ja.
Ik vond het zo verwarrend. Ik vind het puur beter.
Ik vond het andere heel onoverzichtelijk. Op vrijdag wist ik, of op zondag wist ik niet meer wie er op vrijdag hoe gekwalificeerd was.
Nee, dan zit je nog zo met die sprint in je hoofd. Nou. Dus nee, dit is al een stuk beter. Blijft nog steeds een hoop te kijken. Je moet op vrijdag natuurlijk al een vrije training, een kwalificatie. En dan ben je de hele zaterdag ook al zoet. En dan zondag nog een lekker tijdje. Maar het waren wel goede tijden. 8 uur, 9 uur steeds.
Ja, voor mij mag het wel weer terug naar de reguliere tijden. Oh ja, nog een leuk nieuwtje. Australië is volgend jaar weer de beginrace over goede tijden gesproken.
Geen Bahrein meer.
Dus. Geen Bahrein meer. Australië is de openingsrace volgend jaar.
Kijk, dan gaan we dus niet meteen naar een zandbak.
Nee, eindelijk.
Blijven de testdagen wel op Bahrein?
Weet ik niet.
Of gaan die dan ook mee naar Melbourne?
Nee, ik denk, ik hoop altijd weer terug naar Barcelona. Maar die zullen waarschijnlijk nog gewoon in Bahrein gehouden worden. Maakt dus voor de testdagen maakt het mij geen rol uit waar ze zijn.
Nee, precies, dat is ook zo.
Maar ik ben wel blij dat we niet meer in de zandbakken beginnen.
Ja, dan moet je een beetje afwisselen, niet 3 achter elkaar.
Nee, dat mag best wel een beetje gehusteld worden. Ik ben denk ik zelf ook van de hak op de tak. Ik ben wel blij met dit format van de sprint. Als ik Tom Coronel moet quoten, die zegt het mag voor mij wel elk weekend zo. Hoe meer races, hoe beter. Ik denk dat ik dit wat te behappen vind.
Ja?
Dat is voor mij overzichtelijker. Ja, voor mij hetzelfde wat jij had. Weet je, jij hebt op zaterdag de sprint quali en de sprint shootout en de sprint race niet gekeken. Weet je, niet live gekeken. Dat vind ik niet zo erg om dat niet live te kijken. Maar dan blijft bij mij de zaterdag wel hetzelfde. Weet je, je kan lekker wel de quali's middags kijken. En daarna gewoon de race kijken.
Ja, nee, dat is ook zo inderdaad.
Het begon voor mij een beetje te veel te worden. Maar ja, dit vind ik behapbaar.
Ja, en ook als het niet elke week een sprintrace is, dan is dat zo wel leuk. Nee. Dat je af en toe even meer hebt. En dan voor de rest gewoon lekker laten zoals het was.
Laten we beginnen met de sprint shootout.
Ja, ik wil toch nog heel veel voordat we daarmee beginnen. Eén momentje in de vrije training eventjes benoemen, is dat ineens het gras in de fik stond.
Oh ja.
Heb je dat gezien?
Ja.
Dat was ook in de sprint shootout natuurlijk. Maar bijzonder. Ineens is hier iemand van de baan gegaan, denk ik. En was het gras zo door dat het gewoon spontaan in de fik vloog.
Nee, het schijnt dat ze op een veengrond zit daarom.
Ja.
En veengrond is natuurlijk, daar zit brandbaar gas in. En ze denken dat laten we zo beginnen. Het China circuit is gebouwd op moerasgrond. Een soort veengrond. Daar komt puntje gas uit. Is dat butaan, methaan?
Butaan zou kunnen, methaan volgens mij niet.
Maar ik weet niet hoe het heet. Ik ben
een gas.
Een gassoort uit die aardig brandbaar is. En dat schijnt dat het die plekken gelekt heeft. En je weet natuurlijk met de magnesiumvloeren die onder de auto's zitten, die vonken nogal.
Ja, behoorlijk.
Dus het kan best zijn dat er gewoon een vonkje opgekomen is. En dat daardoor speciaal in bocht 7 het gras de fik gegaan is.
Oké. Okay.
En het was natuurlijk al lekker droog, het gras volgens mij.
Ja, het is daar echt allemachtig warm. Of ja. Je verzuipt bijna. Dat zijn de twee standen die je hebt, ja. Meer niet.
En volgens mij heeft de FIA alles op alles gezet om het tijdens de race niet te laten gebeuren. Ik weet niet precies wat ze allemaal gedaan hebben, uitgevogeld. Maar ze zijn er aardig druk mee bezig geweest.
Ja, nou ja, tijdens de race zelf was er uiteindelijk geen brand. Nee. Maar tijdens de sprint shootout wel.
Ja, ik vind het toch wel vreemd natuurlijk. Want je hebt één vrije training en toen kwam er gelijk een rode vlag.
Ja.
Maar sprint shootout. Ik denk dat die bij jou nog vers in het geheugen zit.
Ja, nou ja, ik moet zeggen dat het buiten de regel om niet een hele bijzondere sprint shootout was. Dat het gewoon weer de usual suspects was. En nou ja, toen begon het te regenen. En merkte je gewoon dat het heel heftig begon. Iedereen had er heel veel moeite mee. Toen was het weer gestopt. En toen tegen het einde van de sprint shootout aan, begon die baan steeds wel veel beter te worden. Maar ja, waren er toch wel een aantal coureurs die er heel veel moeite mee hadden.
Zeker. En we hadden natuurlijk een verrassende SQ3 met tijden die werden afgenomen, tijden die werden teruggezet.
Ja.
Volgens
mij niet eerder gebeurd dat die af wordt gepakt en daarna weer terug wordt gegeven.
Nee.
Ik heb niet meegemaakt, volgens mij.
Ik, je wel ver in het verleden nog wel eens. Maar ik, zoals ik al zei, ik heb de sprint shootout extreem laat in bed proberen te kijken. Terug van werk en dan lekker naar bed gegaan. Ik denk, nou weet je, ik zet de tablet nog even aan en ik ga nog even de laatste SQ3 kijken.
Dat is gevaarlijk.
En toen kwam Hamilton als P1 over de finish heen. En toen zag ik de klok op 0 staan. Toen dacht ik, nou, weet je, ik vind het wel mooi zo. Weet je, wat was het toen? Hamilton op P1, Alonso op P2 en Max op P3. Toen dacht ik, nou, ik vind het wel schitterend. Weet je, ik ga morgenochtend lekker wel de sprintrace kijken. En zie nog wel even kijken of ik dan de herhaling van de sprint shootout nog wel een beetje terug kan zien. Dat ik wat wakker ben. En toen zette ik 's ochtends mijn laptop open. En toen was het opeens een hele andere kwalificatie geweest.
Nog eens bovenaan.
Dus ja, dat was mooi om te zien.
Bijzonder. Kijk, en dat natuurlijk is het niet goed dat er als er veel fouten worden gemaakt. Maar ik kan wel waarderen dat gewoon er wordt nu gezien, oh, toch niet helemaal goed gegaan.
Ja.
En dan kan er ook eerlijk naar gekeken worden. Dat ja, geeft voor mij wel een goed gevoel over die situatie. Bijvoorbeeld met laatst met natuurlijk de president van de FIA.
Ja.
Die opbelt van, disqualificeren maar.
Ja.
Nou ja, dan is dit een stuk beter beeld, vind ik.
Nee, dat was toch met Alonso dat hij zegt, nou, ik vind het maar onzin, die punten van Alonso. Over de straf van Alonso halen die straf van Alonso maar weg.
Ja, in ieder geval inderdaad inmenging van meneer...
Dus misschien is het nu gedaan, nou haal die tracklimit van Norris maar weg.
Ja, maar ja, weet je, als het niet waar is, is het niet waar.
Nou, ik denk dat er hele goede knappe koppers zijn die waarschijnlijk op de onboard wel gekeken hebben. Want volgens mij ging... ik ga even op de feiten vooruit. Aston Martin is ook in beroep gegaan van de rode vlag, dat Sainz doorreed naar een rode vlag. Oké, we komen er zo wel op. Maar onzin. Ik bedoel, je wint van Sainz, je eindigt voor hem en je gaat in protest.
Ja.
Vind ik een beetje raar.
Ja.
Protest
om in protest te gaan.
Ja, nou mooi. Maar we hadden het over de sprint race.
Ja,
over de sprint shootouts. Vond het leuk.
Goede start.
Ja, behalve van degene die de sprint shootout gewonnen had.
Ja, Norris die had toen hij weg mocht voor de Formation Lab,
ja,
had hij wat wielspin. Gaf hij ze behandelen al best wel wat te verduren.
Ja.
En wat ik op de commentaar ook hoorde, was dat ze daar wat data wilde verzamelen voor de echte start. En dat hij dat eigenlijk een beetje vergooid had.
Ja.
En nou ja, dan heb je al wat rubber liggen, maar je banden zijn dan wel aan snot. Maar op zich kwam hij toch nog wel goed weg. Ging hij samen met Hamilton de eerste bocht in.
Ja, wat een droppie was het, hè?
En hij werd gewoon aan de kant gezet.
Ja.
Viel terug naar de zevende plek. En dit was gewoon heel slim gereest van Hamilton. En hij wist dat Norris had kunnen weten dat dit ging gebeuren.
Ja, nou ja, dat niet alleen. Norris is gewoon een droppie. Een droppie die aan de kant gaat. Die zich laat piepelen, dus.
Ja, maar aan de andere kant denk ik wel dat Hamilton daar had laten staan.
Ja, maar dan ga je toch maar met z'n tweeën af.
Ja. Ja, kan ook.
Nou ja, je moet natuurlijk wel een keer jezelf het ding ook gunnen. Kijk naar de Magnussen. Magnussen wijkt niet. Dan gaan we er maar af. Klaar. Nou, dat weet nu iedereen bij Magnussen. Dus bij Magnussen gaan ze het niet zo moeilijk doen. Daar weet je van, die verdedigt met hand en tand.
Ja.
Die zet zijn auto er gewoon voor en komen dan maar langs.
Ja, dat is ook zo. Maar ja, de vraag is, moet je het willen in de eerste bocht?
Ja,
natuurlijk. Natuurlijk ook best wel vaak bij Verstappen gezien en bij andere coureurs die echt heel fel begonnen, dat ze gewoon wel punten hebben weggegooid omdat ze...
Ja, maar jij zei nu... net in het begin, voordat we de podcast aan het opnemen waren ook, dat ze laten Max er voorbij, omdat ze toch bang voor hem zijn.
Ja.
Nou ja, ze zijn bang voor hem, omdat ze weten dat hij niet wijkt.
Omdat ze bang voor hem zijn, of omdat hij zo verschrikkelijk snel is dat ze denken, het heeft geen zin.
Nee, ja, ik denk misschien een beetje van beide. Kijk, Perez die blokjes als een malle, want ze weten wat Perez er toch niet voorbij gaat.
Ja. Even een keer boos naar hem kijken en hij blijft achter.
Ja, ik zal wel bang worden van Perez, want sommige do-and-die acties die hij heeft, is ook natuurlijk niet om naar huis te schrijven.
Nee, dat is waar.
Maar dat is zijde. Nee, ja. vertel nog wat meer over de sprintrace alsjeblieft.
Nee, toen ging hij dus natuurlijk, gingen ze mooi door.
Hij viel terug naar de zesde plek, hè?
Zes of zeven, ja. En vanaf daar zat hij voor zijn teammaat Piastri, die dit weekend in de sprintrace sowieso zijn snelheid niet echt kon vinden. Die kwam niet echt mee, wel op de achtste of zevende plek, maar niet zo erbij als normaal.
Nee, maar aardig kleurloos was hij dit keer. Geeft niet, laten we het lekker inzitten.
Ja, sorry, een beetje verkouden.
Nou ja, mag erbij. Het is lente, uit de benen.
Nou ja, toen gingen we verder in de race. Toen zag je dat Hamilton reed lekker door. Alonso kwam niet echt dichterbij. En Verstappen tot de negende ronde ook niet echt.
Nou, ik vond dat, wat ik net van mij voor de podcast ook al zei. Op het moment dat Max Verstappen pole position raced, geef hem alsjeblieft vijf plaatsen grid eraf. Wat was het? Tot ronde 9? Nou, voor mij heeft hij de meeste feilloos ingehaald.
Nee, maar hij reed natuurlijk al vierde.
Ja, en dat was natuurlijk in het begin. Hij had een probleem met zijn batterij.
Zijn batterij wilde niet opladen, inderdaad. Ja. Waardoor hij steeds een beetje op 1,5 seconde, 1,8 seconde bleef hangen.
Ja, dat vind ik knap, want hij hield Sainz toen nog steeds achter zich.
Ja, Sainz kwam inderdaad niet dichterbij. Ah, dus dat was best wel knap, inderdaad. Ja. Maar in het verdere verhaal, totdat de batterijsituatie een beetje was
mode opgelost.
Ja, mode 8.
Changes to mode 8. De magic mode 8.
En toen ging hij als raket. Ging hij binnen twee ronden, kwam hij binnen DRS afstand. En,
tweede ronde nodig om zijn batterij op te laden. En toen was het einde zoek. Succes ermee.
Toen ging hij aan Alonso voorbij. En echt makkelijk. Gewoon.
Ja, en toen voor mij reed helemaal toen een seconde of 4 voor Alonso.
Nee, 1,5 ongeveer.
Check. Maar ik weet volgens mij dat hij toen stond er onder in beeld dat charging Hamilton in one lap.
Ja.
En ik dacht van, dat gaat nog wel een ronde of 3-4 duren.
En toen vergalopeerde Hamilton zich natuurlijk.
Maar dat was inderdaad one lap. Ze hebben dat niet vaak goed bij Pirelli, maar dit keer wel.
Nee, maar het was nog sneller, omdat Hamilton natuurlijk, hij ging te wijd. Hij ging van de baan af. En toen, toen zat hij erachter en DRS erbij en kinderspel.
Fluitend. Ja. En volgens mij zeiden ze ook nog, Alonso die gaat wel verdedigen.
Niks.
Nope.
Nee, ze weten het gewoon dat het te snel is.
Choose your battles, zou ik zeggen. Uiteindelijk Alonso die hield, wat was het?
Perez, Leclerc en Russell.
Was het niet... Perez,
Sainz en Leclerc.
Nee, achter, ja, Perez reed niet gelijk achter Alonso. Die reed er nog eentje achter.
Ja, de twee Ferrari's zaten ertussen. Ja. En toen kreeg je natuurlijk die mooie wedstrijd tussen die vier mannen.
Nou ja, het was natuurlijk tussen Alonso en Sainz, de Spaanse matadoren.
Ja, met Leclerc die er een beetje omheen zat te kijken van waar kan ik wat doen. Maar niet echt een dreigende actie. En toen werd het te spannend bij de drie heren, omdat ze te veel naast elkaar zaten.
En toen schoot er iemand voorbij.
Toen ging Perez als lachende derde door.
Nou, dat was een mooie actie, vond ik wel.
Ja. Zoals ik net al voor de podcast ook zei, ik denk dat als hij ze één voor één nog moeten inhalen, dat hij het niet tot het podium had
gered. Ja, maar dat was natuurlijk ook lastig, want Alonso hield volgens mij de drukker juist op bij Sainz. Een beetje dat wat Sainz ook vorig jaar in Singapore deed, zodat hij de DRS hield.
Ja.
Om de rest ook achter zich te houden.
Ja, ja, het een beetje sandbacken, zodat je steeds maar weer door kan.
Want het scheen dat hij in de eerste sector dat Alonso echt fantastisch was. En dan daarna hield hij ze een beetje expres op.
Ja, weinig ruimte houden. Ze dichter ophouden. Ja,
volgens mij wel dat Alonso die reed echt hele andere lijnen. Volgens mij reed Sainz hele hoge lijnen. En Alonso reed juist hele strakke lijnen om te counteren.
Ja, en als je een beetje zat te kijken verder naar achter, zat Perez er toen nog best wel flink vandaan.
Ja.
Maar die reed hele rare lijnen. Die reed heel breed. Oh, ik denk misschien om toch wel wat koele lucht binnen te krijgen.
Ik denk inderdaad koele lucht binnen krijgen en een beetje counteren soms.
Het heeft hem geholpen, want uiteindelijk kon hij hem zo doorsteken.
Ja. Maar die Aston Martin was al machtig bij het uitaccelereren van de bocht.
Was hij allemachtig snel aan het einde van de bocht inderdaad. En voor de rest hebben ze hem uitgereden. Volgens mij is er... Nee, toen had Alonso nog een puntje. Wie had Alonso ook alweer geraakt?
Oh god, dan vraag je me wat. Had hij een puntje?
Ja, hij kreeg een puntje met zijn gevecht daarna met Sainz.
Oh ja, nu weet ik het weer. Moest hij ook toen zijn auto niet retireren?
Ja, hij ging toen nog voor nieuwe banden, maar inderdaad, heb het dan nog zin?
Nee.
Dus hij heeft hem inderdaad geparkeerd en... Maar ja, het geeft wel aan dat het dichter naar elkaar toe komt. Dat er weer
absoluut
meer competitie komt.
Nou, dan beginnen we nog heel even over de extreme voorsprong die Max Verstappen in de laatste 9 rondes gedaan heeft van de sprint shootout. Sprint race.
Hoeveel had hij uiteindelijk? 8-9 seconden?
Ja.
Dat hij wegreed in, wat was het, 5 rondes?
Ja, belachelijk.
Ja.
Is het nog wel een... Begint het saai te worden?
Ja en nee. Geweldig dat het hem elke keer weer lukt. Aan de andere kant. Als hij daar met Sainz en Hamilton aan het vechten was geweest. Had het een stuk interessanter geweest.
Absoluut. Ik zou het saai vinden als er maar 2 auto's hadden meegereisd. Maar er doen er nog 19 mee. Nou ja. Ja, er doen er nog 19 mee.
Ja, maar het gat naar Ferrari, van Ferrari naar Red Bull wordt wel gedicht. Maar het gat... Van Ferrari naar Verstappen in een Red Bull. Dat wordt nog niet helemaal gedicht.
Nee, check. Is Perez nog steeds de goede tweede rijder?
Hij is goed, maar niet goed genoeg voor wat je met de auto kan.
Oké, okay. Wie wil je daarnaast zien dan?
Ja, dat weet ik niet op het moment. Ik zou het ook wel leuk vinden om bijvoorbeeld Hamilton te zien. Wat hij ermee kan.
Ja.
Dat lijkt me heel interessant. Of toch wel Sainz.
Kom op, laten we toch wel even nagaan. We gaan het zo meteen over de quali natuurlijk hebben. Voor de hoofdrace. Maar kom op, Hamilton. Eerst tweede worden in sprint shootout. En daarna 18e in de gewone kwalificatie.
Ja, het is ook niet zozeer dat ik Hamilton daarna zal zien om wat hij nu laat zien. Maar meer, het is gewoon een hele goede...
Kom op, die meneer heeft wel een beetje gelogen, hè? Want aan het einde van de race zegt hij van ja, dat komt omdat we na de sprintrace hebben we wat dingen uitgeprobeerd. En Russell is de ene kant op gegaan met de setup en ik ben de andere kant op gegaan met de setup. Dus daarom bij hem is het toen wel goed gegaan. We hebben nog een beetje zitten tweaken en zo. En bij mij ging het de verkeerde kant op. En op het moment dat Russell dezelfde vraag stelt, wordt hij zegt nee hoor, we hebben gewoon 2 hetzelfde gedaan.
Ja, wie moet je dan geloven? Ik denk dat je degene die beter is geëindigd meer kan geloven.
Ja, ik vind het wel een beetje raar dat de ene zegt van joh, ik presenteer prima met deze auto. En we hebben gewoon dezelfde setup gedaan. En dat iemand anders zegt, nou sorry, maar we hebben toch echt twee samen twee verschillende kanten op gegaan.
Ja, ik denk dat dat minder geloofwaardig is omdat Hamilton het zegt vanaf P18.
Ja, nou ja, genoeg over dat. Maar het gaat terug naar je verhaal. Jij je zou graag Hamilton daarnaast
willen zien. Hij heeft 7 wereldkampioenschappen op zijn naam. Dus het is geen pannenkoek. En ik zou hem wel willen zien in een auto waar hij misschien meer mee kan.
Ja.
Of een ander soort auto. Nou ja. Lief Sainz. Ja, lijkt me wel leuk. Laat ze maar vechten. Vettel hoeft niet meer terug te komen.
Nee,
dat is geweest.
Tuurlijk niet. Nee, dus jouw dreamteam is nu een Red Bull met Max Verstappen en Hamilton.
Liever Sainz, maar als Sainz dan toch naar Audi gaat, vind ik het ook wel leuk als Hamilton ernaast zou zitten.
Ja. Nee, ik zou Max en Lewis wel eens naast elkaar willen zien. Alhoewel gaat er nu een leuk filmpje in de ronde. Ik heb hem zelf nog niet kunnen zien. Dat een Red Bull coureur, Lewis Hamilton, zichzelf vastklampt aan de heupen van Lewis Hamilton. Als ik hem opzoek, dan zal ik hem op de social zetten. Maar mensen zijn gechoqueerd. En die hebben het nog steeds over 2021 en dat ze zo'n hekel aan elkaar hebben.
Okay.
Nu zijn mensen verbaasd over dit filmpje.
Ja, nou ja, weet je, ik denk dat meer mensen ruzie hebben met tussen Verstappen en Hamilton dan dat zij dat zelf echt gehad hebben.
Ja, maar hetzelfde geldt met Ocon toch? Volgens mij had hij vorige keer weer een akkefietje met Ocon. En toen zeiden ze ook van ja, maar dat wat toen gebeurd is, dat zijn wij al lang alweer vergeten. Het is jullie degene die dat oprakelen.
Ja. Iedereen daar is gewoon met het racen bezig en... Ja, daaromheen wordt er gewoon een hele show van gemaakt.
Ik denk dus zo dat voor mij Lewis Hamilton en Max Verstappen dat al... misschien dat Lewis nog een beetje hoog zit. Het kampioenschap dat van hem afgepakt is.
Ja.
Aan de andere kant heeft het ook in China heeft hij het zelf laten liggen.
Ja, absoluut.
Toen is hij volgens mij, wat was het in 2013? Zeg ik dat goed?
6 jaar geleden hebben we voor het laatst gereest.
Nee, maar vorige keer, voor mij in 2013, toen is hij de pitstraat ingereden. En toen is hij te hard de pitstraat ingereden, waardoor hij in de gravel terecht kwam. En omdat hij daar toen de punten misgelopen is, is hij aan het einde van het jaar geen wereldkampioen geworden.
Ja, het is niet dat ene moment wat heb gemaakt dat het zo is geëindigd.
Nee.
Dus,
maar dat zeg ik over 2021 ook. Hè? Weet je, als hij Max Verstappen toen niet van de baan in Silverstone had gereden, had Max ook gewonnen.
Ja, absoluut.
Maar weet je, dat is toen ook gebeurd. Kan je er veel over zeggen? Ja, zal die het expres gedaan hebben? Ik denk het niet.
Nee, dat zijn ze beide te goed voor, denk ik.
Dat denk ik ook wel, ja.
Nou ja, laten we het lekker over de kwalificatie gaan hebben.
Mooi. Ik zeg net dat ik het hele weekend onthouden heb, maar ik vond deze kwalie was leuk, maar niet
maar
super
een van
spannend.
Velen.
Ja.
Gewoon eigenlijk niet echt een verrassing.
Maar wel de 100ste pole position van Red Bull.
Ja. Nou, dat is altijd knap. Dat, gefeliciteerd daarmee.
Gefeliciteerd daarmee en graag gedaan. Het is toch wel leuk dat Christian Horner toen zei over de radio... Max Verstappen, dankjewel. Je bent de 100ste polesitter dit is de 100ste pole position voor Red Bull. En hij zegt, ja, ik denk dat je de verkeerde bedankt. Je moet Vettel hebben. Ik heb hem maar 37 gehaald.
Nou, dat is wel sympathiek, toch?
Ja, toch?
Ja. Nee, inderdaad, de kwalificatie, we kunnen er heel lang over gaan, ouwe hoeren. Maar ik denk dat het een van velen was, zoals we hem afgelopen seizoen al vaker hebben gezien.
Ja, wat ik knap vond is volgens mij dat de eerste ronde in Q3 van Max Verstappen al de pole had kunnen zijn.
Ja, al in meteen en door.
Ja, al vond ik het wel knap dat Perez dit keer op zich al redelijk bij stond.
1/10 stond hij erachter?
Nee, veel meer, een halve seconde zelfs. Zag ik even uit mijn hoofd.
Oh.
Maar dat gaan we opzoeken. Eén moment. Tot nader onderzoek. Perez zit er 3/10 achter.
Ja.
Alonso was op de 3e plek geëindigd.
Ja, en dan heb je de 2 McLaren's, de 2 Ferrari's. Wat wel verrassend is, want normaal komen die altijd wel wat meer naar voren.
Nee, die waren niet zo sterk hier.
En inderdaad, wat je net al even zei, Hamilton op 18. Dat is een van de grotere verrassingen.
Ja.
En wat ik ook wel opvallend vond, is dat Ricciardo outqualified Tsunoda.
Ja.
Is dat dan toch de magie van het chassis?
De magie van het chassis.
Ja.
Dat vind ik een leuke naam voor de podcast.
Nou ja,
de magie van het chassis.
Je hoort het hier als eerst.
Ja, ik kan er weinig over meepraten. Ik weet niet wat een nieuw chassis doet. Is het een geüpgrade chassis? Of is het een...
Wat ik begreep was het meer gemoedsrust dan echt een ander chassis. Dus ik denk dat het meer te maken heeft met het idee wat een coureur daarvan krijgt dan dat het echt anders is.
Zou je voor een gemoedsrust, zou je daarvoor iemand een ander chassis geven?
Dat is wel wat ik heb vernomen in de nieuwsberichten.
Ja, je hebt een budgetcap en een chassis is gewoon belachelijk veel geld.
Ja, dat moet je aan Williams vragen, die weten het.
Ja, en die kunnen niet eens een derde chassis bouwen.
Nee, Albon is er trouwens... Nee, Sargeant was er weer afgegaan, hè?
Ja.
In de vrije training.
Ja, what else is nieuw?
Ja, dat is ook geen weekend als er geen Williams afvliegt, inderdaad. Nee.
Ik denk dat Williams aan 5 nieuwe chassis nog niet eens genoeg heeft om het hele jaar door te komen. Maar ja, aan de andere kant, die kunnen chassis bouwen wat ze willen, want ze komen toch niet aan de budgetcap.
Nee, dat is waar. Ze hebben er geen budget voor.
Nee.
De laatste chassis is volgens mij gebouwd met...
PVC-buizen.
Ja, van die warme lijm en schroefjes van de Action.
Ja.
Dus daar kun je lang aan.
Ik zag Sargeant laatst door de Gamma heen lopen met van die PVC-buizen op zijn rug. Ik zeg, wat ga je doen? Hij zegt, ja, als je chassis bouwen...
Ja, anders moet ik hem weer afstaan straks. Dan maar zelf heen.
En van die carbon stickers erop doen, zei je.
Ja, als je de carbon stickers opplakt, dan wordt het meteen sterk. Hè? Dat is goed werk. Nee, ja, gekheid op een stokje inderdaad. Nee, voor de rest gewoon een prima kwalificatie. Dan gaan we het lekker over de race hebben, denk ik. Of wil je nog iets...
Laten we dat doen, want we zijn ondertussen alweer 3 kwartier aan praten. Voordat we ooit aan de race begonnen zijn. Dus we hebben onszelf beloofd dat we 40 minuten gaan praten over de niet-race. En 10 minuten gaan praten over de wel-race.
Ja,
stilte.
Ja, op zich.
Sarcasme.
Sarcasme is moeilijk op te vallen. Te pikken af en toe. Nee,
laat vond het een leuke race. Laten we beginnen bij het begin. Ja, goede start. Goede start van Verstappen.
Ja, die was zo mooi.
Maar een nog veel betere start van Fernando Alonso. Man, wat kwam hier als een raket uit zijn plek vandaan. Bij de lange omdraaier, de lange doordraaier in bocht 1 kwam hij volgens mij zelf nog nek aan nek. Wiel aan wiel tot Verstappen.
Ja, toen net iets lang doorgereden, waardoor hij toch even terugviel, maar daarna toch Perez pakt.
Ja.
Nou ja, dat is netjes.
Ja, Perez liet zich daar ook gewoon piepelen, volgens mij.
Ja.
En Perez had ook niet zo'n hele goede start. Die was snel, ja. Nou ja, mooie start van Fernando Alonso. Gelijk
ja,
naar de tweede plek.
Ja, dat ging hartstikke goed.
Waarvan ik toen dacht, op dat moment van, die zou nog wel eens dik in de punten kunnen vallen. Op dat moment.
Ja. Toen ging het daarna toch niet helemaal geweldig. Toen hij na een restart koos voor supersofts, waar hij doorheen zakt als een malle.
Ja, volgens mij was het bij de laatste safety car.
Ja, klopt inderdaad.
Zover zijn we nog niet.
Nee, maar...
Ja, want wel heel snel door het wezen.
Gooi je het gewoon lekker door elkaar, toch?
Ja, ik denk 10 minuten, dan kan ik 2 minuten.
Absoluut, dat moet dan gaan.
Nee, ja, gelijk. Ja, toen ging hij voor de supersofts en toen zag hij echt als een rapnepper door zijn banden heen. Ik vond de keuze wel verrassend.
Ja. Het was, nou ja, had op zich niks te verliezen op dat moment.
Ja, maar het is niet echt een baan waar je trackpositie kan behouden.
Nee.
Kijk, ik snap wel dat je misschien in de safety car naar de rode band gaat om iedereen een soort van te counteren. Of in ieder geval proberen in de eerste ronde na de safety car zoveel mogelijk mensen in te halen.
Maar dat heb je ook niet echt gedaan.
Nee.
Het was een beetje tegenvallen.
Maar wie begon er op de race ook alweer met softs? Er was voor maar eentje die begon met softs. Was dat Hamilton? Ja, Hamilton begon de race met softs.
Ja, maar die was ook niet heel overtuigend.
Nee, die was na zijn ronde 5 kwam hij al binnen. Te zeggen, dit is echt de slechtste band waar ik ooit op gereden heb.
Ja, die was behoorlijk blij dat hij er weer vanaf was uiteindelijk. Ja.
Maar wat zou jouw keuze zijn geweest? Ik bedoel, je begint achteraan in het veld. Je wilt natuurlijk een beetje een alternatieve strategie hebben. Ik snap wel dat je misschien voor een medium zou gaan. Want voor mij, alle topteams begonnen op hard. Dacht ik goed.
Maar... Ja, inderdaad. Het ligt er een beetje aan wat de rest doet. Dan zou je inderdaad voor medium kunnen gaan. Maar als de rest op medium begint, zou ik inderdaad zeggen, ga voor hard medium.
Ja.
Want dan kan je langer door. En ja, dan zeg ik wel dat je
dat twee keer wisselt. Dat was voor mij degene hoe Magnussen het ook begon. Die begon met hard.
Ja.
Want de rest allemaal op medium zat, was Hamilton begon op soft en Magnussen begon op hard.
Wilde volgens mij op zich wel. Wat is Magnussen's eindpositie ook weer geworden?
12e. Dus uiteindelijk is hij er toch nog doorheen gezakt. Die probeerde de eerste stint probeerde hij zo lang mogelijk door te rijden. Waardoor hij natuurlijk wat meer leven in zijn banden houdt. Waardoor je aan het einde van de rit nog met redelijk nieuwe mediums kan eindigen. Maar ik denk dat voor hem de safety cars een beetje roet in het eten hebben gegooid.
Ja, waardoor je eigenlijk natuurlijk om je heen gaat iedereen constant wisselen.
Ja.
En ja, moet je gewoon heel veel harder rijden, wil je toch nog dat voordeel eruit halen.
Ja. Over een goede en een beroerde start gesproken trouwens. Volgens mij viel Ricciardo ook door de mand en is hij drie plekken teruggevallen. En Tsunoda die heeft weer drie plekken geklommen. Dus ze stonden weer mooi achter elkaar.
Ja. Ja, en tot het mooie moment met Mr. Stroll. Wacht, het was niet Stroll's fout. De mooie fout van Ricciardo. Dat moeten we wel goed zeggen.
Ik moet het goed zeggen, hè? Stroll heeft niks fout gedaan. Want diegene voor hem, die remde zo hard.
Ja, wie parkeert zijn auto nou boven iemand?
Ja.
Ja, dat kan echt niet.
Nou, voor mij, ik denk zelfs nog dat Ricciardo achteruit reed.
Ja, die zette hem even om inderdaad.
Ja. Weet je, het is niet zo dat Stroll kaart bij hem achterin reed. Nee, Ricciardo reed achteruit. Over de vleugelstrol heen.
Ja, ja.
Voor vleugel.
Ja, en Ricciardo had toch wel de baan één keer rond moeten kijken voordat hij de bocht in ging.
Ja. Maar je had natuurlijk ook Tsunoda. Die werd in de ronde getikt door Hülkenberg of Kevin Magnussen.
Magnussen volgens mij, ja.
Check. En toen zag ik wel bijvoorbeeld dat hij een lekker band had en dat zijn velgas snot was. Maar hij parkeerde zijn auto. Hij zei, ja, ik kan niet meer verder rijden. Maar ik heb nog wel eens mensen door zien rijden met twee lekke banden.
Ja, en dan heb ik een keer op een lekke band gewonnen.
Ja. Zal het toch zo zijn dat er ook iets met zijn chassis omgebogen was?
Ja, het is natuurlijk wel bijzonder fragiel allemaal.
Snap ik. Nee, maar dat kwam er mij zoiets over van, nou, weet je, ik stop er gewoon wel mee. Ik heb toch al een kut weekend. Ik ga toch geen punten halen. Ik doe net alsof dat ik zo'n harde klap gekregen heb dat ik er gewoon lekker mee kan stoppen.
Retire the car.
Ja, ik bedoel, als je dan een klote weekend hebt en je wordt door iedereen links en rechts ingehaald, dan is het voor je gevoel ook zoiets van, ja, ik kan beter de car retiren. Dan kom ik in ieder geval niet over als een droppie.
Nee, nou ja, dan vind ik altijd rijden beter uit dan dat je het opgeeft. Ja. Want dan kom je meer over als een droppie.
Ja. Nou ja, misschien heeft hij voor zijn geld gekozen en ermee gestopt. Of er was wel wat mee aan de hand. Vind ik wel leuk om even te onderzoeken later. Mocht ik wat gevonden hebben, zal ik dat in de volgende podcast laten weten.
Ja, nee, altijd leuk.
In een podcast van Miami. Ja, tot zover de eerste paar rondes. Daarna natuurlijk een mooi gevecht tussen Perez en Alonso. Duurt voor mij ook een ronde of vijf voordat hij probeert Alonso in te halen. Daarbij, blijkbaar vraagt Alonso te veel van zijn banden. Dus ik denk dat hij daar ook wel heel veel laten liggen.
Ja, ja, en toch weten we met wie je moet vechten. Dat is wel belangrijk.
Absoluut. Ik denk dat Alonso toch een strepertje is dat hij zich niet voorbij wil laten rijden door een Perez. En dat hij dan liever zijn banden opvreet dan ingehaald wordt.
Ja, nou, dat heeft hem flink gekost aan het eind.
Dat denk ik wel. Ik denk dat hem dat wel de derde plek gekost heeft.
Ja, aan de andere kant kan je natuurlijk ook wat erop gooien. Er zijn wel twee safety cars geweest, waardoor het hem... Ja, waardoor hij toch wel weer die mazzel heeft gehad. Dat
ja, maar volgens mij was er met de safety car dat Alonso er juist weer niet zoveel profijt van had. Ja, dat is een beetje lastig om te zeggen. Toen ik de eerste virtual safety car kwam natuurlijk eerst.
Daar wil ik het straks ook nog even over hebben, ja.
Eerst kwam natuurlijk de virtual safety car en toen is Leclerc wel gaan pitten. En die had voor zijn gevoel toen een hele mooie pitstop. Maar omdat de virtual safety car zo lang duurde, had iedereen daar profijt van.
Ja.
Maar dat heeft terzijde.
Haak ik daar toch eventjes op in. Van, jij zegt inderdaad, het duurde lang. Maar weet je wat ook lang duurde voordat hij de baan opkwam? Of dat ze een keuze hebben gemaakt?
Van een echte virtual?
Nee, überhaupt iets. Het was wel een gele vlag. Maar voordat zij een virtual safety car inriepen, duurde het enorm lang.
Ja, je zag Bottas zag uit zijn auto. Nou, je zag ook Bottas. Ja, wij weten natuurlijk als marshal zijnde dat er geen marshal op de baan mag zijn als er geen safety car rondrijdt.
Precies. En Bottas stond daar als een stuurtje en alles eruit te halen en te doen. En toen kwamen er nog marshals op af. En het duurde daarna zeker nog een halve minuut tot een minuut voordat ze besloten, oh, laten we maar een safety car virtual doen.
Natuurlijk niet echt een plek waarvan je denkt, oh nee, daar staat die auto al veilig, want dat was aan het einde van een rechtstuk.
Ja, je zag ze nog steeds voorbij chasen.
Ja.
Geel is natuurlijk...
die heb ik ook al toe zitten verbazen van, hey, wat let de wedstrijdleiding hiervan om hier gewoon een virtual safety of een safety car in te gooien?
Ja.
Ik snap dat je eerst al wil kijken of Bottas nog soort van wegkomt. Maar ze stonden echt met, denk ik, wel 10 man aan dat ding te hurken en te duwen en te trekken.
Ja, en mede omdat het dus zo lang duurde, was Norris in de eerste ronde al voorbij de pit ingang.
Ja.
Kon hij dus niet gebruik maken, omdat het zo lang duurde voordat er wat kwam. Maar Leclerc kon dus wel al naar binnen. Ja. Waardoor hij er dus profijt van had. En iedereen dacht, oh, nou, die auto is zo weg. Jammer voor Norris. Duurde gelukkig wel wat langer dat hij ook nog kon pitten. Maar als je op die manier een voordeel krijgt, dan snap ik dat je daar tegen een protest zou zijn gegaan.
Ja, dan moet je nagaan hoe lang het geduurd heeft. Want als Norris het net er voorbij reed, en volgens mij is het met de virtual safety car dat ze 40% van de snelheid mogen houden. En een ronde duurde, wat was het, 1:31?
Ja, dan duurde er ongeveer 3 minuten over voordat je weer terug bent.
Ja. Dus dat betekent, ja kijk, voor mij is het zo dat de virtual safety car wel had aangewezen op het moment dat de auto rijdbaar was. Dat ze hem weg konden duwen. Maar zodra er een kraan op de track komt, dan komt er sowieso een safety car. Ja, de lichten gaan automatisch aan.
Oké.
Dus, sfeerverlichting.
Het wordt meteen gezelliger.
Woe. dat is... Maar we lopen op de feiten vooruit, want volgens mij dat Perez Alonso voorbij ging was in ronde 5 pas. En de safety car kwam ergens in ronde. Nou, om niet op de feiten vooruit te lopen, volgens mij hebben we toen eerst nog een paar mooie inhaalacties gezien.
Leclerc op Norris volgens mij.
Leclerc die Norris mooi aan de buitenkant voorbij komt. Voor de derde plek zeg ik uit mijn hoofd. Sainz die Russell nog een keertje inhaalde en nog een paar andere hele mooie inhaalacties. Lekker einde van de Eurozone aan het rechte stuk.
Ja, inderdaad, nog even voordat je de bocht in gaat.
Zeker weten. En dan tot mijn grote verbazing dacht ik toen ook, kwam opeens de race leader naar binnen.
Ja, best wel een paar rondes voor de pit window zeg maar.
Ja.
Maar ging hem goed af.
Ja.
En ze waren snel dit weekend, hè? Met de pitstops. Ik heb een 1,9, 2 seconden voorbij zien komen.
Ja, voor mij 1,9, 2 seconden. Als je de snelste pitstops van het weekend allemaal bij elkaar optelt, hebben ze 1, 2, 3 en 5 of zo.
Netjes.
Ja.
Ja, en die 1,9 en die 2 seconden was een dubbelstek, hè?
Ja.
Dat was netjes. Echt goed gedaan.
Maar nee,
ik kan steek nog een puntje aanzuigen.
Ja, die bakt er niks van.
Die hadden dit weekend volgens mij een pitstop van 5 seconden.
Ja, dat was hun snelste.
Ja, nou ja, ik denk dat ze ook in de bouwmarkt liepen naast Sargent om bako's te halen om het los te draaien.
Nou ja, je moet wel beseffen dat alle pitstops van Red Bull in dit weekend net zo snel waren als die ene van Guangzhou.
Ja, nou ja, maar ik denk dat ze het expres deden.
Ja.
Want dan konden de fans even langer naar het show kijken.
Ja, dan stond hij even wat langer stil. Ja. En kon ze hem zien. En dan zwaaide zelfs nog even naar de fans. Ja, terwijl het in de pitstop. Ja. Over een foute pitstop gezien. Volgens mij was het Gasly die een van zijn engineers omver gereden heeft.
Ja.
Dat de wielmoeder nog niet op zat. De auto viel. En die viel over volgens mij was het rechte achterwiel.
Maar hij werd al wel naar beneden gezet. Dus het is niet helemaal alleen Gasly schuld.
Nee, maar hij werd naar beneden gezet en gaf gas. En toen zag je opeens iemand met een band voorbij vliegen.
Nou ja, hij vroeg daarna wel meteen heel netjes van, gaat het met hem? Ja. Is hij oké? Maar ik kan me wel voorstellen als je met zulk geweld werkt, dat dat even schrik is. Als je
ik wil zeggen, die dingen hebben 1000 pk. Als je dat even een dot gas geeft en iemand zit er met je klauwen aan.
Ja, of zijn been ligt eronder, je weet het niet. Ja. Ja,
was het bij Kimi Räikkönen, toen hij nog bij Ferrari reed, dat hij over iemands been was heen gereden, dat het been op 3 plekken gebroken was?
Volgens mij is dat voor mijn tijd. Ik ben nog niet zo oud.
Nee, zeker niet voor jouw tijd. Toen reed Vettel ook bij Ferrari. Toen reden ze met z'n tweetjes. Dat was net het jaar voordat Leclerc kwam.
Oh ja, nee, dat heb ik inderdaad wel.
Zo jong ben je niet, Bram.
Die tijd.
Je bent pas 13 jaar.
Ik heb het niet onthouden.
Dus en Yuki Tsunoda, die reed onder de rode stoplicht door tijdens de pitstop.
Ja, heeft hij daar niet ook een straf voor gekregen?
Dat zover ben ik niet geweest. Oh. Die werd naar beneden getakeld. Maar de man die het groene licht op het licht ook op groen kan zetten, die kan hem ook op rood houden als hij weet dat er iemand aankomt. En volgens mij kwam Stroll eraan rijden. Of...
Ja.
En toen werd hij al... Je zag dat de Jackman die ging onder de auto vandaan. En toen reed Tsunoda al gelijk weg. Maar in de herhaling zag je dat hij onder een rood lichtje nog wegreed. Ja, dat mag niet.
Nee, had hij een straf voor kunnen krijgen?
Volgens jou heeft hij die ook gehad?
Nee, ik moet zeggen dat ik erover twijfel nu. Ik weet het niet heel zeker meer.
Maar het was wel close call.
Ja, hij moest wel flink inhouden daarna met de remmen.
Ja, nou, terug bij de race. Ja, en ik moet toegeven natuurlijk, toen Max Verstappen de eerste pitstop maakte, dat was die dubbelstekker inderdaad, met een 2.1 en volgens mij of een 2 seconden of een 1.9 van Perez erachteraan.
Ja, in ieder geval onder de 2.1, ja. Allebei. En dat ging als een malle.
Ja, en wat mij opviel is dat volgens mij kwamen ze alle twee terug in het veld, waarbij Verstappen op de derde plek terugkwam.
Ja.
En Perez kwam op de, vierde, op de vijfde plek terug. En was het zo dat Max Verstappen de ronde 14 bij ronde 18 alweer vooraan reed?
Ja, inderdaad. Relatief makkelijk kwam je er weer voorbij.
En Perez die deed niks?
Nee, Perez die had niet zijn beste race.
Daar snapte ik niet zo heel veel van. Het schijnt ook voor mij dat Perez gemiddeld een half seconde langzamer was in de Red Bull dan Max Verstappen dat was.
Bizar. Ja, ik vind het normaal altijd, als ik de racelijst kijk, vind ik het altijd leuk om nog eventjes de tijden erbij te zetten. Dan moet ik zeggen, als ik het terugkijk, doe ik dat niet. Maar dat zal wel interessant geweest zijn als je het ernaast had gehad.
Nou, ik vond het vooral interessant omdat... Als je als Max Verstappen zijnde jezelf binnen 5 seconden... Laten we zo zeggen... Wat ik het meest interessant vond, dat je komt op de derde plek terug met een pitstop.
Ja.
Dan haal je Norris, die op dat moment eerst rijdt, weer in.
Ja, maar die nog een pitstop moet maken. Pitstop wel 8 seconden vrij.
Ja, nee, natuurlijk. Maar ik bedoel, dan rij je Norris weer helemaal terug, die nog een pitstop moet maken. Dus dat betekent dat Norris sowieso 23 seconden achter je rijdt.
Ja.
In ronde 19. Dan ben je niet eens op de helft. Dan rijdt nummer 2, rijdt al 23 seconden fictief achter je. Dat is toch bizar eigenlijk.
Ja, dat is gewoon hoe het ervoor staat. En ik denk dat het niet gaat veranderen dit seizoen.
Voor mij heb ik toen ook op een kleine berekening in mijn eigen hoofd gemaakt. Dat als de safety cars er niet waren geweest en dit was al doorgegaan. Dat hij een ruim 40 seconden op Perez had gewonnen en iets meer dan een minuut op de rest.
Bizar.
Dus dan zou je betekenen dat als hij wat harder had doorgereden, dat hij tot plek 4 iedereen op een ronde had gezet.
Bizar. Niet te filmen.
Dat is gewoon buitenaard. Dat kent toch bijna niet, joh.
Nee. Het zou verboden moeten worden.
Ja, het zou verboden moeten worden. Nou ja, mij boeit het niet. Dat zeg ik, er rijden nog 19 andere mensen rond.
Daar kun je lekker naar kijken.
Ja, als Gasly zijn engineer omver rijdt, Tsunoda, iemand anders door de pitstraat heen bonjourt, vind ik het allemaal nog steeds leuk. Alonso had echt een geweldige race. Veel inhaalacties, veel dingen proberen. Ondanks dat hij voor mij bij de tweede pitstop voor die rode band koos, die ik zelf niet helemaal begrepen had. Zichzelf weer terugvechten naar de derde plek. Waarvan ze zelfs nog bij zeiden... aan het einde van de race bij Russell in zijn oor van pas op, er zit een kans in dat Alonso jou zelf nog kan inhalen.
Ja, nou ja, uiteindelijk niet, maar...
Nee, uiteindelijk niet gelukt, maar dat terzijde. Laten we beginnen met de eerste uitvaller van de race, was volgens mij Bottas.
Ja, zijn motor begaf het.
Zijn Ferrari motortje. Ja, voor mij hoorde ik Bottas zeggen dat het zijn versnellingsbak was die vastliep.
Ja, hij begon ook aardig goed te ratelen inderdaad.
Ja, de presentatoren van Viaplay die zeiden motor, maar volgens mij versnellingsbak. En ik kwam er niet helemaal uit. Maar boeit ook niet. Auto was uiteindelijk stilgevallen. En toen begonnen ze met man en macht proberen ze hem weg te duwen. Maar het lukte niet.
Nee, nou ja, als je natuurlijk een versnelling met je probleem hebt met je versnelling, dan gaat dat moeilijk, inderdaad. Ja. En toen kwam er uiteindelijk ook een kraan die hem die van de baan haalde.
Daar hebben we net lang genoeg over gehad. Het duurde belachelijk lang, naar mijn weten. Ik vind dat ze hem eerder van de baan hadden mogen tillen.
En eerder een veiligheidssituatie inroepen. Maar daar hebben we het inderdaad al over gehad. Ja. We gaan lekker door.
Nou ja, dan kunnen we natuurlijk beginnen met safety car, rondje safety car, nog een rondje safety car, ending.
En toen kregen we de restart. Nou ja, die safety car ending, dat duurde ook weer lang.
Ja.
En toen zeiden een aantal coureurs van, ik snap het niet, want de baan is leeg, waarom mogen we niet?
Nou ja, voor mij was het bij de tweede safety car was dat.
Ja, het loopt in mijn hoofd misschien een beetje over. Maar...
bij de tweede safety car begonnen wat mensen te klagen van, joh, we zien geen debris meer op de baan. Waarom duurt het zo lang?
Ja.
Maar ja, aan de andere kant, als er veel debris op de baan ligt en ze rijden eroverheen, dan rijden ze alle stuk.
Ja, beter even zeker voor het onzekere, maar ja.
Het heet ook een safety car.
Ja.
Safety voor het onzekere.
Ja, en in beide gevallen, hè, bij beide safety cars, de herstarts geleid door Mr. Verstappen. Meesterlijk.
Als een raket.
Ja, op net voor de bocht. Nee, net na de bocht trouwens. Toen hij al op zijn gas kon en de rest nog in de bocht zat. Omdat het zo dicht bij elkaar zat, ging hij er vandoor meteen 2-3 autolengtes en weg.
Voor mij deed hij bij de eerste keer deed hij het zelfs nog slimmer. Dat hij wou aanstalten maken een heel klein beetje om gas te geven. En dan in de bocht iets harder afremmen. Zodat degene achter jou ook wat harder gaat afremmen.
Dat harmonica,
ja. We hadden het vorige keer in de podcast ook al over. Dat het spookfeeler effect. Dat harmonica effect. En dus een afremmen. Diegene moet achter jou moet nog harder afremmen. En dan geef je gas.
Ja, nou ja, dat ging hem hartstikke goed af.
Ja, voor mij zat hij de 6 auto's lengte al voor de eerste bocht.
Ja.
Maar door het spookeffect is het natuurlijk zo zijn dat iedereen... Laat maar zitten. Ricciardo ging eens achteruit. Nee, natuurlijk in het spookeffect zat iedereen in de hairpin stil. Stond er gewoon stil. Dat zei Ricciardo ook. We gingen van 60 km per uur naar 0. Om en erbij.
Ja.
En als je de onboard trouwens kijkt. En heb je de mooie beelden gezien van de crash van Stroll en Ricciardo?
Ja, je slow motion. Ziet Stroll zie je naar rechts kijken.
Ja.
En dan...
Stroll zat gewoon bocht 14 in te kijken.
Ja.
Want kijk waar ik heen en die zat gewoon niet voor zich te kijken.
Ja, en het lijkt me toch wel belangrijk bij een herstart dat je kijkt wie er voor je zit.
Kom op. Als we het over... Laten we het woord van de podcast droppie zijn. Stroll was het droppie van de week.
Ja.
Jezus, wat dat erop doet.
Kijk, ik vind dan ook... Je kan zo'n stomme fout maken. Iedereen... Al die coureurs hebben wel eens een keer zo'n fout gemaakt. Hoe je er dan verder op reageert en zegt, het was zijn schuld. Ja, maar remt te hard, terwijl jij achterop komt. Net zoals in het openbare verkeer. Als jij achterop komt, zit jij fout.
Nou, daar ben ik helemaal met je eens. Ik bedoel, al kan ik op zich in het heat of the moment, kan ik me het wel een beetje voorstellen. Dat Stroll zegt van, ja, en hij stond opeens stil. Weet je, die gast zit vol met adrenaline. Dat hij dan zegt van, ja, en het stond stil. En het is zijn schuld. En hij remde in één keer heel hard af en zo. Maar dat zei hij een uur later in het vierkantje nog steeds. Ja, sorry, maar dan heb je de beelden teruggezien. Dan ben je gekalmeerd. En dan zeg je nog steeds dat het zijn schuld is.
Ja.
Nou, dan snap ik je echt niet meer.
Nee, dan ben je gewoon niet eerlijk.
Dan moet je gewoon zeggen, sorry, maar ik zat niet op te letten. En ik reed gewoon stront achter hem in.
Stomme fout.
Ja, stomme fout.
Daar hebben we van geleerd.
Ja, ik bedoel, zijn fout betaalt het bonnetje toch wel. Dus waar maakt hij zich druk om?
Precies.
Dus dat veroorzaakte de tweede safety car. Samen met Tsunoda die in de ronde getikt werd door Kevin Magnussen. Door een haas, dacht ik. Doet er ook niet toe.
Nee, en daarna hebben we inderdaad weer een herstart. En vanaf dat moment was eigenlijk het enige de enige twee gevechten die ik gezien had, waren die plek voor de derde plek, zeg maar.
Sorry, Bram, ik onderbreek je nog even. Ik heb een klein foutje gemaakt. Wat ik een heel goede strategie vond van Red Bull, is dat ze bij de tweede safety car nog een keertje gingen pitten. Nog een keer gingen dubbelstekken.
In een window van 10 rondes was dat volgens mij.
Ja, waardoor Max Verstappen in principe helemaal geen plek verloor. Want die ging gewoon van plek 1 naar plek 1.
Ja.
Alleen Perez die verloor wel plekken, waardoor die van plek 2 naar plek 4 ging. En dat was de double stack waar Max Verstappen een 1,9 had.
Oh ja.
En Perez had daar een 2 seconden. Maar die andere was 2,1 en ook iets van 2,1. Dat is belachelijk eigenlijk. Ja, hoe snel zou dat kunnen? Wat ik het op zich van... Nou, dat is trouwens ook de pitstop van Fernando Alonso waar die voor de rood ging. Waar ik van Red Bull het alleen een beetje een twijfelgeval vond. En ik op zich ook wel snapte waarom Perez op de vierde plek terecht kwam. Waarom ze dat hebben toegestaan. Ik zou Perez misschien iets eerder naar binnen hebben gebracht. En daarna Max Verstappen, maar... Ik ben geen strategist. Ik ben een...
Zal iemand over nagedacht hebben? Inderdaad.
Absoluut. Maar uiteindelijk kwam Perez heel moeilijk voorbij Leclerc toen. Daar heeft hij voor mij heel lang achter gezeten.
Ja, veel geprobeerd. Alles net niet gelukt.
Ja, en Norris. Wat ik vreemd vond is dat hij de snelheid van Norris niet kon bijbenen. Norris heeft toen aan het einde ook gezegd van... ik heb gewoon de snelheid van de Red Bull van Perez heb ik gematcht. En Leclerc die is achter deze heb ik ook gematcht.
Ja, gaat de goede kant op met McLaren. Leuk om te zien.
Het bleef volgens mij 5 seconden nog. Zo'n beetje tussen Perez en Norris.
Ja, dat was niet meer haalbaar met de snelheid die Perez reed.
Nee, ik snap het niet. Want Max Verstappen die schoot vooruit. Maar ja, we gaan het... we heten niet de Max Verstappen podcast. We heten de Formule 1 podcast. Een beetje over achterhoede. Waar ik het wel nog even over heb is Guangyu Zhou.
Ja, die had een special treatment dit weekend. Hè? Met een eigen bordje. En,
ja, misschien wel zijn eerste en zijn laatste thuisrace. Ik ben bang dat hij volgend jaar vervangen wordt door Sainz.
Daar ben ik ook wel... Ben ik het wel mee eens, inderdaad. En, dat zit er dik in.
De altijd zo rustige Guangyu Zhou. Ik heb hem ook laten vertellen dat hij een van de favorieten van Paddock is. Dat iedereen altijd wel een steentje met hem voor heeft. Of een streepje met hem voor heeft. We lopen lekker op de feiten vooruit. Maar,
lekker door elkaar.
Die werd dan wat emotioneel met toen hij de auto uitstapte en geapplaudiseerd werd door het publiek.
Ja, die moest huilen en vergat zijn spullen.
Ja.
Die wist het even niet meer. Hij stond wel trouwens op de baan, waar Norris gewoon de Park Vermeij was gereden.
Ja.
Nee, die wist niet waar hij heen moest.
Dan word je tweede en dan mag je de baan niet op. Nou ja, dan staan er... Dit is dan wel voor het eerst dat er een steek en twee Red Bulls...
Eerste en de laatste keer.
Eerste en de laatste keer dat er steken twee Red Bulls een soort van een podiumceremonie gaan doen. Ik vind daar wat van, zo'n special treatment. Ik weet niet of ik daar helemaal zoiets heb van ja.
Als we naar Nederland gaan, dan is het ook niet dat Verstappen een speciaal bordje krijgt, toch?
Tuurlijk wel. Ja, het bordje wat nummer 1 op staat.
Ja, oké, maar die kan iedereen verdienen. Ja. Dat bordje van Zhou, daar mag Bottas niet gaan staan, zeg maar.
Ja, ik had het misschien gewoon gedaan. Ik wou Yu Bottas. Patricio.
Je hebt ergere mensen om mee naar huis te nemen.
Eens. Ja. Nou, ik vind het een geschikte kerel, die Guangyu Zhou. Een beetje kleurloos, een beetje stil. Maar,
Hij doet het zeker niet het slechtst.
Nee, het is geen lopende sergeant. Het is natuurlijk wel nog wel een paydriver, hè. Voor mij betaalt hij elk jaar 30 miljoen om het zitje te mogen hebben.
Ja.
Dus voor een paydriver, nee, absoluut niet slecht. Ik kan me alleen niet voorstellen dat er een miljard Chinezen op de wereld zijn en dat er maar eentje in de Formule 1 zit.
Ja. Het is misschien toch moeilijker en leeft minder in China.
Ja, terwijl het was uitverkocht, heel China.
Ja, maar is het ook niet een soort van, ik weet niet of dat zo is, hoor, dat in China ik moet erbij zijn, meer dan ik vind het leuk?
Weet ik niet, want daarvoor, voordat corona was, was het bijna nooit uitverkocht. Het kan natuurlijk zo zijn dat er nu een keer een Chinees mee rijdt, dat mensen dat interessant vonden, want ze juichten ongeveer elke keer als hij voorbij kon rijden. Dus ik weet niet, als hij volgend jaar niet mee rijdt, of het nog steeds vol zit. Of het is net als met Amerika, dat Drive to Survive toch wat meer... op de hele wereld daar wat meer aandacht voor gebracht heeft.
Nee, dat is alleen maar positief.
Want ik vind China nou niet echt een van nature een raceland.
Nee, ik ook niet.
Besef, hè, in die 5 jaar dat er geen Formule 1 is geweest, heeft er ook niet, zijn er twee andere races geweest op die baan.
Dat is best weinig.
Ja. Ik bedoel, ja, Zandvoort.
Hij hoeft er alleen maar mooi bij te liggen.
Ja. Zo'n mooi asfaltlaagje overheen gekalkt.
Zwart is asfalt en door.
Vandaar dat je ook zo snel grijs werd. Nee, ik vond het Formule 1 on ice dit weekend. Nou ja, en weer terug te gaan naar de race. Ja,
ja, ik zit nog even goed in mijn geheugen te graven. En ik denk dat we door onze hak op de tak methode eigenlijk alles al een beetje besproken hebben van deze race.
Is niet. Max Verstappen is de allereerste overwinning.
In China.
In China.
Nice. Ja, dat is een mooie revanche van de vorige keer.
Ik vind het ook een mooie tijd. Uurtje is wat we voor mij hebben een beetje afgesproken met 3 kwartier te willen stoppen. We zijn lekker tot een uur gekomen. Ik hoop dat jullie geluisterd hebben. Ik vind het knap voor de mensen die tot hier geluisterd hebben. En jullie hebben allemaal een pluim verdiend. En ik waardeer het enorm. Check onze socials. Formule 1 Fuelflow. Zowel op TikTok als op Instagram. We gaan deze aflevering afsluiten met de voorspelling voor Miami.
Verstappen 1, Norris 2, Sainz 3.
Verstappen 1, Perez 2, Leclerc 3.
Oké, okay. Nou ja, we gaan het zien. Dames en heren, bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.
Adios!